Ik wil met u lezen uit het laatste Bijbelboek, boek Openbaring, het zevende hoofdstuk. Dat is in mijn Bijbel, dat is de herziene Statenvertaling, pagina 1912. Openbaring 7, 13 moet ik zeggen. 1913. Boven staat de verzegelden uit de 12 stammen. En dan een stukje de heerlijkheid van hen die verdrukt werden. Openbaring 7. Hierna, dat was de opening van die zes zegels, daar hebben we vorige keer over gesproken. Na die opening, hierna zag ik vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Zij hielden de vier winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde, of op de zee, of tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen, van waar de zon opgaat, met het zegel van de levende God. En hij riep met luider stem tegen de vier engelen, aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen, en zei, breng geen schade toe aan de aarde, en ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren. 144.000 waren er verzegeld uit alle stammen van Israël. Uit de stam van Juda waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam van Ruben waren er 12.000 verzegeld. Uit de stam van Gad waren er 12.000 verzegeld, uit de stam van Aser waren er 12.000 verzegeld, uit de stam van Naftali waren er 12.000 verzegeld, uit de stam van Manasse waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Simeon waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Levi waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Issachar waren er 12.000 verzegeld, uit de stam Zebulon waren er 12.000 verzegeld en uit de stam Jozef waren er 12.000 verzegeld en uit de stam Benjamin waren er 12.000 verzegeld. De hele volksstammen in de kerk die denken dat zij het zijn. Hebt u hem? Hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon. Uit alle naties, stammen, volken en talen stond voor de troon en voor het lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem, de zaligheid is van onze God, die op de troon zit en van het lam. En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren. Zij wierpen zich voor de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God. En zeiden, amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht, de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij, deze die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar komen zij vandaan? En ik zei tegen hem, u weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun gewaden gewassen. En ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon zit, zal zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen geen honger of dorst meer hebben. En geen zonnesteek of enige hitte zal hen treffen. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden. En zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Met deze mooie woorden eindigen we onze schriftlezing. Mogen de Heer ons zegenen, bemoedigen wanneer we dit samen overdenken. Wat is nou het doel van preken? Waarom wordt er gepreekt? Waarom heb je mensen die zich voorbereiden om een preek te houden? En waarom zijn er mensen die wekelijks, hopen we, komen om naar zo'n preek te luisteren? Er wordt gepreekt. En niet alleen in christelijke gemeenschappen, ook in andere religies. Daar wordt gepreekt. Al moeten we wel erbij zeggen dat het vooral de protestantse kerk is, de protestants christendom is, waar de preek verreweg het meest centrale is van de godsdienstoefening. Ook als een mooie uitdrukking trouwens, een godsdienstoefening. Wij beoefenen nu onze godsdienst. Heel veel mensen nemen dat letterlijk, die beoefenen hun godsdienst een uurtje op zondagmorgen en dan is dat weer voorbij voor de hele week. Ik denk dat die oefening, het dienen van God, niet een uurtje op zondagmorgen is, maar de hele week doorgaat. Prediking. Waarom doen we het? Het is bedoeld om mensen dichter bij God te brengen. Dichter bij het woord van God te brengen. Dichter bij onze heiland. Of misschien moeten we het wel opdraaien. Door de prediking wil God dichter bij ons komen. En het is daartoe bedoeld dat wij mensen inzicht krijgen in het plan van God. In het woord van God. Zodat wij ons leven meer en meer volledig gaan afstemmen naar de wil van onze God. Want God heeft een plan en heeft een wil. Heel veel mensen die denken van, ja, ik geloof en ik heb zijn naam beleden, ben ook ondergedompeld, in het watergraf met hem gestorven, ik ben binnen. En dat is dan zo'n beetje hun geloof. Maar er is veel meer en God en de Heer Jezus willen ook veel meer. En dat woord is ons gegeven om de dingen die er allemaal van hem voor ons zijn, ons te openbaren. Openbaring ook. Met het laatste Bijbelboek heeft God ook een specifieke bedoeling. Het is het enige volledige profetische boek in het Nieuwe Testament. En een profetisch boek wil zeggen een boek met profetie, met voorzegging. Er wordt voorzegd in dat boek wat God gaat doen. Laten we nou heel eerlijk zijn. Als je nou het woord van God hebt dat voorzegt wat hij gaat doen, dan moet je toch de oren spitsen, dan moet je daar toch aandacht aan geven, dan moet je er belang voor hebben, dan moet je daar hartelijk in willen graven om dat plan van God te leren kennen. God vertelt hoe de dingen zullen gaan, hoe de geschiedenis zich zal ontwikkelen en ook hoe het met de mensheid zal gaan, kan gaan, mag gaan. Bent u erin geïnteresseerd? Ik hoop het. Als u dat niet bent, ja, dan zit u vanmorgen even hier een half uurtje uw tijd maar uit. Maar ik hoop dat u geïnteresseerd bent, belang hebt. Aan de andere kant moet de spreker, en dat ben ik vanmorgen, zeg maar de dominee, ja, hoe wilt u die man aanduiden? Die moet zijn best doen om u als luisteraar mee te nemen. Zodat u meer en meer geïnteresseerd raakt, geboeid raakt door de dingen niet die die man zegt, maar door de dingen die de Heere God wil openbaren vanuit zijn woord. En als u ongeïnteresseerd blijft, is dat niet uw schuld, dus mijn schuld. Ja, het is zo, dat moet ik dan maar beleiden. Dan heb ik blijkbaar u niet mee kunnen nemen. Ik waag de uitspraak dat het leeglopen van kerken niet te maken heeft met het weinige boeiende van de boodschap. Want de boodschap is boeiend. Maar het heeft misschien wel te maken met de manier waarop het vertolkt wordt en met de interesse. Dat speelde allemaal een beetje door mijn hoofd heen toen ik me neerzette om deze preek voor te bereiden. En we willen met elkaar dat hele boek doorspreken natuurlijk. Dat is best wel een hele klus hoor. En het eerste deel van hoofdstuk 7, ja, dat tart eigenlijk toch wel de fantasie. We zien daar vier engelen staan op de vier hoeken van de aarde. Nou, probeer dan even eens een plaatje voor te stellen. We maken de aarde even iets kleiner, zo groot als die katheder, maar oké. Dit is de aarde, hé, een platte aarde. Vier hoeken, ja, dat heb je dan wel. En daarop vier engelen. Dat tart toch de fantasie, wat voor boodschap zit daar nou in? Dat verouderde wereldbeeld, daar gaan we op lachen, daar hou je schouders over op. Ach, die fossielen daar onder in die kelder in de compaan, die hebben we daar nog. Ja, nou ja, dan beginnen we maar met de vraag, geloven we in engelen? Ik geloof in engelen, ik ben er meteen getrouwd. Broeders, bent u ook met een engel getrouwd? Handen omhoog. Wat een leugenaars. Goed, ik doe mijn best om u gewoon een beetje bij de preek te houden, maar dit moet u weer vergeten, want het gaat om veel andere dingen natuurlijk. Engelen. Engelen, dat zijn hemelse boodschappers, dat is ook wat het woord betekent, boodschapper. Het zijn boodschappers, het zijn knechten van de Allerhoogste God. En vier van die boodschappers van God staan op de vier hoeken van de aarde. Een verouderd wereldbeeld, ja, dat zeggen we. Aarde is rond. En iets wat rond is, dat heeft geen hoeken. Nou, dat weten we inmiddels wel, maar de fantasie wordt getart, want die vier engelen, die boodschappers van God op die platte aarde, op de hoeken, die krijgen dan ook nog de opdracht om de wind vast te houden. Nou, probeer dat maar eens. We hebben een hele warme periode achter ons. Misschien hebt u wel voor een ventilator gestaan. Die brengt de lucht in beweging, kun je toch niet vastpakken. Je kunt hem hooguit uitzetten. Maar wind kun je niet vastpakken. Wind, dat waait door. En hier krijgen die vier engelen op die vier hoeken van de aarde de opdracht om die wind tegen te houden. Ja, het gaat natuurlijk niet om die letterlijke dingen. Er zit een boodschap achter. Dat betekent iets, dat heeft wat te betekenen. Het is beeldspraak, er wordt iets uitgebeeld. En dan ga je op zoek in de Bijbel naar dingen die er een beetje op lijken. En ik kwam tegen in Ezechiël 37 vers 9. Profeteer tot de geest, profeteer mensenkind en zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, kom van de vier windstreken. Nou, dat klinkt al iets verhelderend. Kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze gedoden, zodat zij herleven. Blaas in deze gedoden, zodat zij herleven. Kom van de vier windstreken, mensenkind. Die gedoden, in Ezechiël, is het volk Israël. Alle 12 stammen. En die zijn dood. Daar zit geen leven meer in. Het zijn nog alleen maar botten. Geestelijk gezien is het ook helemaal weg. Kom van die vier hoeken en blaas in die gedoden. In Daniël 7 vers 2. Ik had in de nacht een gezicht en zie, de vier winden des hemels brachten de grote zee in beroering. Dan heb je weer die vier winden. En nu gaat het niet om die dode botten, niet om het volk Israël wat tot leven gewekt wordt, maar nu wordt de grote zee in beroering gebracht. En een grote roerige zee is in de Bijbel beeldspraak voor volkerenzee. Dus deze vier engelen op twee plaatsen in de Bijbel hebben te maken met Israël en hebben te maken met de volkeren. En in Zacharia 6, daar lezen we, wederom sloeg ik mijn ogen op. Ik zag toe en zie, daar kwamen vier wagens, naar voren tussen twee bergen. Die bergen nu waren van koper. Voor de eerste wagen stonden rode paarden, voor de tweede zwarte, voor de derde witte en voor de vierde gevlekte, sterke paarden. Ik nam het woord en vroeg de engel die met mij sprak, wat betekent dit, mijn heer? En de engel gaf mij ten antwoord, deze gaan uit naar de vier windstreken des hemels van hun standplaats bij de heren van de ganse aarde. Die vier windstreken, opdracht van de heer, Israël is erbij betrokken en de volkeren. Het is een totaal plaatje daarin dat vers in Openbaring 7 en dat raakt eigenlijk heel Gods schepping. Ik denk dus niet dat we daar met een natuurverschijnsel te maken hebben. Het woord wind wordt in Openbaring vaak gebruikt, ook voor onstuimigheid, voor storm. In Zacharia wordt het woordje ruach gebruikt. Dat is dan de adem van God. En het lijkt er allemaal wel een beetje om te gaan. Ik denk dat wij in die vier engelen, die boodschappers, vier geestelijke machten zien. Vier ontwikkelingen door God natuurlijk in beweging gezet. En die zullen als een verwoestende storm, een orkaan, weet ik het, over de aarde komen met de oordelen van God. De woestheid heeft te maken met wat ook in Openbaring 6 werd beschreven, met die paarden. En we kwamen dat ook later weer tegen, net toen we de teksten citeerden. En wanneer we nu proberen te begrijpen wat hier gezegd wordt, dan zien we het volgende. Even terugkomen naar, koppelen naar hoofdstuk 6. De oordelen en de rampen die daar beschreven worden, omdat die zegels geopend worden, die staan op het punt over de aarde los te barsten. Wee de mens die dan leeft. En feitelijk wordt er nu in hoofdstuk 7 iets van Gods eindeloos geduld en liefde zichtbaar. Want ze staan klaar, maar Gods liefde is erop gericht om mensen te redden. Hij wil die rampen niet. God heeft geen behagen in het oordeel en in de dood van een zondaar, maar wil dat hij zich bekeert. Dus vlak voordat dat gaat gebeuren en het vreselijke over de wereld zal komen, is daar toch nog iets wat God doet. Er moet nog gered worden. Er moet nog beschermd worden. De Heere God geeft nog een kans aan mensen om in veiligheid te komen. Voordat die oordelen gaan komen, is daar een andere engel. Die vier oordeelsengelen staan klaar, maar daar is nog een andere engel. Ik geloof dat die andere engel niemand minder is dan onze Heere Jezus Christus. Die komen in het Oude Testament tegen als de engel des Heren. We komen in het Oude Testament tegen ook als de engel Gods. Dus de Heer Jezus wordt in het Oude Testament als engel Gods des Heren betiteld. En het boek Openbaring is eigenlijk weer helemaal Joods. Dus die termen komen dan ook steeds terug uit het Oude Testament. We zien Hagar en Sara. En wanneer Hagar bijna omkomt, verschijnt de engel des Heren en hij redt haar. En dan zegt de engel des Heren ook, ik zal hem tot een groot volk maken. Dat is heel opmerkelijk, hè? Zo spreken gewone engelen niet. Als je een gewone engel hebt die zegt, de Heere God zal. Of gij hebt genade gevonden bij God. Maar deze engel die zegt, ik zal. Dat is dus anders dan die andere engelen. En daarmee wordt ook al aangegeven dat je hier moet luisteren naar wat het Oude Testament leert. We hebben te maken met de Heere Jezus. En de Heere Jezus is de redder, de verlosser van de wereld. Net als in het Oude Testament die engel des Heren kwam om te redden, zo is de Heere Jezus gekomen in onze tijd om te redden. En wanneer die oordelen dreigen, komt dus de andere engel. En nog een aanduiding, hij komt van de opgang van de zon. Dat is uit het oosten, was toen ook al, dat weet u natuurlijk wel. Ezechiël schrijft over de tempel. En de ingangen keken uit naar het oosten. Want vandaar zal ook de heerlijkheid des Heren binnenkomen. Hebben ze die poort dichtgemetseld, alsof dat een probleem is voor de Heere God. Hij zal uit het oosten komen, dus het gaat specifiek wel degelijk over de Heere God, de Heere Jezus. Niemand mocht door die poort binnengaan, behalve de vorst. En Jezus zal komen als koning, als priester uit het oosten, hij zal binnengaan. Maar Jezus komt uit de stam van Juda en niet uit de stam van Levi. En het waren in eerste instantie de Levieten die zo binnenkwamen, want zij moesten het offer brengen. Maar er is nog een hogere priesterorde, die van Melchizedek. En de Levieten zijn aan Melchizedek nog weer onderworpen, omdat zij uit de schoot van Abraham kwamen. En Abraham onderwierp zich aan Melchizedek. De andere engel, wie wij de Heere Jezus erkennen, doet waartoe hij gekomen is. Hij wil mensen redden. Hele volkstammen in de kerk zijn opgegroeid en opgevoed met de gedachte dat het zegel, want we lezen hier van die verzegeling, dat zegel de kinderdoop is. Dat is niet mijn bedoeling om hier een gesprek, discussie over de kinderdoop te beginnen, maar in het voor ons liggende Bijbelgedeelte gaat het over alles behalve over de kinderdoop. Om dat daarin te leggen heb je heel veel kracht nodig. In Openbaring 4, vers 14, vers 1 lezen we ook van dit zegel. Gaat om dezelfde groep mensen, 12.000 uit de 12 stammen van Israël, 144.000. En het zegel blijkt te bestaan uit zijn naam en de naam van zijn vader. En in Openbaring 22, vers 4 lezen we nogmaals de verzegelden. En ze hebben een bijzondere taak en roeping. Dus voor die verzegelden, die 144.000, 12.000 uit iedere stam van Israël, heeft God ook een geweldige taak, een geweldig plan met hen. Als je dat realiseert, begrijp je ook dat de boze er zo heftig in geïnteresseerd is om het volk uit te roeien. Want dat plan van God past hem niet. Misschien even de herhaling, Israël in de notendop. Salomo, de zoon van David, was een groot koning, groot vorst, een wijs man. Waarschijnlijk de meest wijze die ooit op aarde heeft geleefd. Maar hij was toch niet in alle opzichten wijs. Salomo die had een duur huishouden. 700 vrouwen en 300 bijvrouwen. Dus kunt u zich dat voorstellen? Dat kost een vermogen. Al die huwelijksrecepties, al die jubilea. En iedere keer weer met je vrouw naar de juwelier toe, want ja, dat hoort erbij. Links en rechts had hij natuurlijk ook wel een paar kinderen. Hoe breng je dat financieel rond? Nou ja, hoofd van de regering, de belasting natuurlijk. Hè? Bezuinigen en belastingdruk, dat is altijd dat wat de regeerders gebruiken. Bij dit alles liet Salomo zich ook verleiden en creëerde ruimte voor de afgoden die ook nog onder zijn vrouwen aanwezig waren. Dus dat was allemaal wel een beetje uitgehold, die rijkdom. En toen Salomo stierf, werd hij opgevolgd en toen ging het mis. Toen kwam de vrucht van zijn leven boven. Het rijk scheurde in twee delen. Zogenaamde 10 stammen, Ephraim wordt dat genoemd in de Bijbel, ook wel Israël, Ephraim, werden verstrooid onder de volken van deze aarde. De 2 stammen, bekend onder de naam van Juda, zijn ons meer bekend, bleven zichtbaar onder de volkeren. Maar samen zijn er 12 stammen. En hier profeteert Johannes, het is de Heer Jezus die het hem inspireert, dat er uit die 12 stammen elk 12.000 knechten Gods verzegeld zullen worden. De verdwenen 10 stammen worden weer genoemd. Die worden vaak als zoek beschouwd. Dat is niet terecht. Al in de tijd van de scheuring trokken velen vanuit het 10-stammenrijk naar het 2-stammenrijk. Dus die hebben zich vermengd met wat wij nu de Joden noemen. Maar ook Paulus, die schrijft al over de 12 stammen die dag en nacht God vereren. Dus Paulus als een profeet ziet dat ook al, die 12 stammen. En ook Jacobus begint met een groet aan de 12 stammen in de verstrooiing. Hij zegt niet aan de 9+3 of zoiets, nee. En in Lucas komen we bijvoorbeeld Anna tegen. Anna is uit de stam van Aser, dat is weer een van die 12. En we leven in een tijd dat af en toe zichtbaar wordt dat er groepen zijn die zich beroepen op de afstamming van een van die 10 stammen. En ook als zodanig nu langzamerhand worden erkend. God is met een bijzonder ding bezig. Dus het is allemaal niet zo onwerkelijk wat hier geschreven staat. Die 12 stammen komen weer tevoorschijn. Wonderbaarlijk. Bovendien, de Heer Jezus zegt in Matteüs 3 vers 9, ik zeg u, dat God bij machten is uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken. Dus ook al zouden ze verdwenen zijn, God is zelfs bij machten om ze uit stenen te verwekken. De verloren stammen worden heus allemaal weer gevonden. We zeiden 144.000 personen met een bijzondere taak en roeping. Wat moeten ze doen? Waartoe worden ze verzegeld? Ik geloof dat ze samen met de 2 getuigen, in hoofdstuk 11 komen we nogal op, zij in die wereld straks het evangelie van het koninkrijk zullen gaan verkondigen. Ze zijn verzegeld met een taak. In die tijd waar we het nu over hebben, dat is niet in onze tijd, maar het is nog in een tijd die gaat komen. En dat is een periode die de Heer Jezus de grote verdrukking noemt. En dat is dezelfde periode waarvan Daniël profeteert in de 70 jaarweken, de laatste jaarweek is. In die korte periode, soms aangeduid met 42 maanden, dubbele daarvan, 7 jaar of 3,5 jaar. In die periode zal de Heere God Israël, alle 12 stammen, op een bijzondere manier bewaren en begeleiden. En zij zullen verkondigers worden van het koninkrijk. Let even op, verkondigers van het koninkrijk. Niet de verkondigers van de genade. Dat is aan u en aan mij gegeven. Wij leven in het tijdperk van de genade. En ieder die Jezus Christus nu aanneemt, wordt door genade behouden. Maar straks in die periode gaat het om het koninkrijk. De Heere God is ook van meet af aan erop uit geweest om een koninkrijk te realiseren. En daartoe werd Israël gerealiseerd. Daartoe werd Israël geroepen. Maar Israël faalde tot nu toe om vanuit die relatie met God dat koninkrijk gestalte te geven, zoals de profeten hebben voorzegd, zodat van daaruit de aarde gezegend zou worden. Maar op het moment, in die grote verdrukking, wanneer de antichrist regeert en wanneer de antichrist zijn satanisch koninkrijk op deze aarde heeft opgericht en iedereen onderwerpt en vervolgt die zich niet aan hem wil conformeren, in die tijd verzegelt de Heere God 144.000 van zijn volk. En zij verkondigen de wereld, niet die man daar, niet die antichrist, hoe die zal heten weten we natuurlijk niet, maar er is een ander koninkrijk. En dat koninkrijk gaat komen. Nou, dat zal uiteraard die antichrist niet zo leuk vinden. En dan botsen zij, maar die 144.000 zijn verzegeld. En zij zullen hun taak tot Gods eer volbrengen. 144.000 zullen preken. En hun preken zullen effect sorteren. De boodschap zal overkomen. Er zullen heel veel mensen horen en zien en zich bekeren. Want wat ziet Johannes? Een grote schare die niemand tellen kon uit alle volken, alle talen, alle naties voor de troon van God. Dus in die periode van grote verdrukking, de engelen staan klaar om Gods oordeel te laten gaan naar die wereld. En de antichrist regeert, is God nog genadig. Wacht nog even, want er zijn er nog. En het is een schare die niemand kan tellen. Zult u daarbij zijn? Als u het goed begrepen hebt, antwoordt u nee. Want een gemeente zal voor die tijd worden opgenomen. Maar wat een geduldig God, de wereld die rijp is voor het oordeel, nog wacht. En dan gaat God met zijn volk verder en er komen uit die grote verdrukking. Het getal 666 speelt u natuurlijk ook op de achtergrond. Niemand kan kopen of verkopen als hij het getal van het beest niet heeft of het merkteken niet heeft. Maar vandaag de dag kun je door een druk op de computer, door een selectie van de computer, zomaar uit het systeem worden gewist. En dan besta je niet meer. Dan zie je maar te redden dan. Ik denk dat we aan de vooravond daarvan leven. In vers 14 van hoofdstuk 7, daar wordt die vraag gesteld, wie zijn deze die bekleed zijn met de witte gewaden, en van waar zijn zij gekomen? Nou, wanneer het om de gemeente zou gaan, hoefde die vraag niet gesteld te worden. Dat was wel bekend. De gemeente was al geopenbaard, de gemeente bestond. Maar het is een boek Openbaring. En daarin wordt geopenbaard wat nog niet bekend is. En dat is dus deze groep. De specifieke situatie, het antwoord luidt dan ook, deze zijn het die gekomen zijn uit de grote verdrukking, en ze hebben hun gewaden gewassen en die wit gemaakt in het bloed van het lam. De gemeente wordt opgenomen voor de grote verdrukking, zij komen uit de grote verdrukking. En dan in hoofdstuk 6 vers 10 hebben we ook al gelezen vorige keer, daar werd de vraag gesteld tot hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. Ik denk dat u als gelovige, als christen, wedergeborene, bij alles wat men u soms ook aandoet, niet tot God mag bidden om wraak. Ook de Heer Jezus aan het kruis, hij bad niet om wraak, maar hij zei, Vader vergeef het hun, ze weten niet wat ze doen. Maar het is weer oud-testamentisch en dat is wel oog om oog, tand om tand. Deze martelaren roepen om wraak, dus het is een andere categorie. Moeten ze dat in de Bijbel wel kunnen onderscheiden. Ze roepen om wraak. Dat is dus in overeenstemming met het Jodendom. Johannes de Doper, bekend persoon. Wees op het lam Gods dat de zonde der wereld wegnam. Wat een impact moet dat gehad hebben. Hè? Zo'n man in de kamelenharen mantel. Die in de woestijn verbleef, springhanen at. En die begon daar te preken. Dat is nou niet direct de meest voor de hand liggende plek om te gaan preken in de woestijn. En er waren nog geen mobieltjes, er was nog geen internet, er waren nog geen camera's, noem het allemaal maar op. Dus hoe moet je je publiek krijgen. Maar blijkbaar sorteerde dat effect bij die enkeling die door die woestijn kwam. Er werd erover gesproken en er kwamen steeds meer mensen naar Johannes toe. En Johannes, daarvan zegt de Heer Jezus, hij is de grootste die ooit geboren is uit een vrouw. Dus Johannes wordt door de Heer op een geweldig voetstuk gesteld. Maar als het dan om de gemeente gaat, dan zakt hij weer omlaag. Dat zijn twee verschillende dingen. Israël of de gemeente. Israël een aardse toekomst, de gemeente een hemelse. Maar voor die 144.000 is toch een geweldige taak weggelegd. Want als een taak op aarde voorbij is, dat hebben we gelezen, dan mogen ze voor God verschijnen in de hemel en zullen hem daar dag en nacht dienen. Een hele specifieke taak, een hele zegenrijke taak juist voor hen. En dat sluit dan weer aan bij wat de Hebreeënschrijver zegt, hoofdstuk 11. Ook deze allen, Hebreeën 11, zijn de geloofsgetuigen. Dus alle gelovigen, oud-testamentische gelovigen, deze allen, hoewel door het geloof een getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen. Heel opmerkelijk, hè? Die oud-testamentische getuigenissen, en daar vallen zij ook bij, hebben de beloofde niet verkregen, daar God iets beters met ons, de gemeente, voor had. Dus ook daar zie je weer die twee splitsing. En dan wordt dat bij elkaar weer gepakt, zodat zij niet zonder ons tot volmaaktheid konden komen. Dus hoe het zich ook precies zal gaan ontwikkelen, we proberen daar steeds wat meer zicht op te krijgen. Uiteindelijk zullen we met elkaar in Gods plan tot volmaaktheid komen. Is dat niet geweldig? Deze wereld is verre van volmaakt. Deze wereld zit vol met zorg, vol met ongerechtigheid, vol met verschrikkelijke vuilheid. Aan de ene kant wordt ongelooflijk geleden. Syrië, we horen het dagelijks, 500.000 doden, zo wordt geschat. De helft van het volk is op de vlucht. Ik stel mezelf eens de vraag, stel dat Israël een tiende zou doen van wat Assad in Syrië heeft gedaan. De hele wereld zou er overheen rollen en ze zouden van de aarde worden weggevaagd. Gaat niet lukken, dat is weer wat anders. Maar dit kan doorgaan. Maar al die ongerechtigheid, al dat verdriet, al dat lijden, maar ook alle vuilheid. Want ieder weekend loopt de westerse wereld weer alle vuilheid achterna en die brengt dat op een manier door dat niet goed is. Maar de Heere God is nog genadig. Die oordelen op die vier hoeken. Wacht nog even. Is nog tijd. Nu nog een genadetijd. Nu nog mag u, jij, zich aan Christus overgeven en zul je gaan delen in zijn rijkdom van zijn liefde. We zullen dan met hem mogen zijn. Ja, als je zegt, ik wacht mijn tijd af en dan gaan die grens over en die antichrist staat zich openbaren. Een verschrikkelijke tijd. Maar er staat daarvan geschreven dat het lam hen weiden zal en hen voeren zal naar waterbronnen des levens. Dus ook in die verschrikkelijke periode, wanneer die 144.000 erop uitgaan, het koninkrijk prediken, onze God is koning en niet jij, wanneer die scharen tot geloof gaat komen, daarvan staat geschreven in die periode, het lam zal hen weiden en voeren naar waterbronnen des levens. Wat een genade nog. En wij hebben daarom ook gezongen, de Heere is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij aan rustige wateren. David, hij profeteerde dat bij ons. En dan uiteindelijk hebben we gelezen dat de Heere God het zelf is die de tranen van hun ogen zal afwissen. Straks, hoe het allemaal zal zijn, ik weet het niet. Maar stel u, dat is voor een wereld zonder tranen. Daar houden we gelijk onze hand voor omhoog. Daar willen we wij zijn. Daar willen we toe behoren. En dat is genade. Waarom zijn er toch zoveel mensen die daaraan voorbij gaan? Ik begrijp dat niet. Maar ik hoop en ik bid dat u allen weet van die genade voor tijd en voor eeuwigheid. Dan zullen uw tranen gewist worden. Amen.